preek is leren van Jezus. En om te beginnen kunnen we daarvoor gaan opzoeken Johannes hoofdstuk 8. En dan gaan we lezen vanaf vers 2. Johannes hoofdstuk 8 en we lezen vanaf vers 2. En des morgens vroeg was Jezus weder aanwezig in de tempel en al het volk kwam tot hem en hij zette zich neder en leerde hem. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw op overspel betrapt en zij stelden haar in het midden en zeiden tot hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulke te stenigen. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij om hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. Doch toen zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen, wie van u zonder zonde is, werp het eerst een steen naar haar. En weer bukte hij neder en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten. En zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. En Jezus richtte zich op en zeide tot haar, vrouw, waar zij zijn? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide, niemand, Heere. En Jezus zeide, ook ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer. De vrouw die bij Jezus werd gebracht was een zondares. En ze was betrapt op overspel. Een overtreding waarin de wet de doodstraf op stond. Als de Heer had besloten om deze vrouw te veroordelen, wie had er dan wat van kunnen zeggen? Bovendien, als er iemand was die een juist oordeel zou kunnen en mogen vellen, dan was het Jezus wel. Hij was en is de enige mens die nooit heeft gezondigd. En zijn kennis en inzicht zijn onovertroffen. En hij ziet niet alleen aan wat voor ogen is, maar hij ziet ook het hart aan. Ook wat schuilgaat achter de buitenkant. Toch veroordeelde Jezus de vrouw niet. En dat was ook niet zijn missie. Want later zou hij namelijk leren in Johannes 12, vers 47b. Want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te behouden. En in plaats van het woordje wereld mag je ook het woordje mensen gebruiken. Jezus kwam niet om de mensen te oordelen. Dat was niet zijn doel. Echter, soms lijkt het erop dat wij, zijn volgelingen, het idee hebben dat dat wel ons doel is. Om te oordelen en te veroordelen. En helaas zijn we daar vaak ook nog eens weinig terughoudend in. En hebben we onze mening heel snel klaar. We weten het zo goed. We weten het zo zeker. Dat we niet alleen ons oordeel vellen, onze mening vormen, maar die ook uiten. Maar is dat echt de missie die wij van God hebben ontvangen? Is dat de opdracht die wij van hebben meegekregen? Moeten wij, als het op oordelen aankomt, verder gaan dan Jezus ging? En hebben we ook dat vertrouwen in ons eigen beoordelingsvermogen? Nou, Jezus zegt er trouwens zelf ook iets interessants over. In Matteüs hoofdstuk 10, vers 24 en 25a. Daar zegt hij namelijk, een discipel staat niet boven zijn meester of een slaaf boven zijn heer. Het is genoeg voor de discipel om te worden als zijn meester en voor een slaaf als zijn heer. Als wij volgelingen van Jezus zijn, bij hem horen, dan wil dat zeggen dat wij navolgers van hem zijn. En dat we dus proberen te leven naar het voorbeeld dat hij ons heeft voorgeleefd. Jezus is de meester en wij zijn zijn leerlingen. Of discipelen van de Heer. En wij hoeven en kunnen Jezus niet overtreffen. Maar hoe meer wij op hem gaan lijken, hoe beter. En het was toen niet aan Jezus om te oordelen. En dat is het ook nu niet aan ons. Want Jezus heeft een opdracht gegeven aan zijn leerlingen. Namelijk, oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zul je gemeten worden. Dat staat in Matteüs 7, vers 1 en 2. Nou, wij kunnen onderling het met elkaar oneens zijn. Over sommige personen, situaties of gebeurtenissen kunnen wij andere ideeën hebben. Andere overtuigingen. Andere interpretaties. Maar geldt dat ook voor de woorden van Jezus? Is er daar ook ruimte voor discussie? Ruimte voor onze eigen interpretatie? Moeten wij zijn woorden heel serieus nemen? Of moet je er ook weer niet al te zwaar aan tillen? Ja, die woorden van Jezus waren toen misschien wel relevant. Maar nu is de situatie heel anders. Nu hebben we veel meer informatie tot onze beschikking. Dus nu kunnen we best wel oordelen. We hebben Facebook, YouTube, smartphones, hashtags. Nu weten we wel waar we het over hebben. Of heb je zoiets van, ja, ik mag toch wel mijn mening geven. Ik heb toch het recht om mijn mening te kunnen uiten. Ja, uiteraard mag je een mening hebben. En het is ook goed om zaken en ook mensen te beoordelen. Maar heel vaak is onze mening een oordeel. Het is sowieso verbonden aan een overtuiging van ons. Maar oordelen gaat verder dan beoordelen. En wij moeten oppassen dat wij onze mening niet als een excuus gebruiken om toch te oordelen. Want u hoeft het niet met mij eens te zijn. Maar Jezus is toch onze meester. Hij is toch onze Heer en hij is heel duidelijk. Hij wil niet dat zijn volgelingen oordelen. En hij geeft ook een reden mee. Want als wij beginnen om anderen te oordelen, zullen ook wij zelf geoordeeld worden. En dat is precies het punt wat hij maakte in de geschiedenis met de overspelige vrouw. Toen hij tegen die mensen zei, wie van jullie zonder zonde is, mag als eerste een steen werpen. Waren die mannen eerst nog zo zeker van hun zaak? En zo zeker van zichzelf? Maar door de woorden van Jezus werd hun een spiegel voorgehouden. Allereerst waren hun motieven al helemaal niet zuiver, want ze kwamen niet met deze vrouw bij Jezus. Met zuiver motieven. Ze wilden hem in een moeilijke situatie brengen. En ze dachten, we hebben een sterke zaak, want deze vrouw heeft overspel gepleegd. Een ernstige zonde. Want in de wet staat er ook de doodstraf op. Maar ze waren helemaal gericht op deze vrouw en op haar fouten. Maar Jezus met zijn opmerking liet zien dat je niet alleen maar gericht moet zijn op de ander, maar ook naar jezelf moet kijken. Want ja, mensen doen slechte dingen, verkeerde dingen, maken fouten en hebben een tekortkomingen. Maar geldt dat ook niet voor ons? En is het dan nog wel aan ons om anderen te gaan oordelen? En als je gaat oordelen, moet je ook heel zeker zijn van je zaak. Heb je alle informatie? En hoe kom jij aan je informatie? Is dat rechtstreeks vanuit de bron? Mensen die er direct bij betrokken waren? Of heb je het van een goede vriend of een vriendin die je wel vertrouwt? Of via social media? Maar hoe meer schakels er tussen zitten, hoe groter de kans is dat het verhaal verandert. Als ze überhaupt al met het juiste verhaal zijn begonnen. Directe informatie is altijd betrouwbaarder dan indirecte informatie. En kennen we ook de feiten? Weten we ook wat er echt gebeurd is? Weten we het echt of hebben we alleen maar ideeën? En kennen we alle feiten? Of weten we alleen maar een paar dingen die belangrijk zijn, maar niet alles? En als we niet alle informatie hebben en niet zeker zijn van de informatie wat waar is of niet waar is, hoe kunnen wij dan rechtvaardig oordelen? Hoe kunnen wij dan zuiver zijn in ons oordeel? En zijn wij dat eigenlijk ook wel? Zijn wij echt onpartijdig? Is ons oordeel echt objectief? Of kan ons oordeel veranderen? Kan dat per geval of per situatie verschillen? Stel dat je twee mannen hebt die beide betrapt zijn op winkeldiefstal. De meeste van ons zullen daarop reageren dat dat goed is, dat ze zijn gepakt. Want stelen, dat doe je niet. Dat is verkeerd en het is dus goed dat je daar niet mee wegkomt. En daar mag ook best een goede straf tegenover staan, zodat die persoon dat voortaan wel uit zijn hoofd laat. Een hele logische en gebruikelijke reactie. Maar als je wat meer informatie krijgt over deze beide zaken, dan hoor je dat die eerste persoon die winkeldiefstal pleegt om geld te krijgen en bijvoorbeeld drugs te kunnen kopen. Maar die tweede persoon was niet zozeer op geld uit, maar om eten te krijgen en daarmee zijn kind te kunnen voeden. Als wij die extra informatie meekrijgen, heeft dat meestal ook invloed op ons oordeel. In het tweede geval zullen we milder zijn, minder streng. Omdat we dat best kunnen begrijpen, dat je voor je kind wil zorgen. En dat je dan ver kunt gaan. Maar ja, wat is dan rechtvaardig? Moet je dan alleen kijken naar de dingen die iemand heeft gedaan? Beide mannen hebben winkeldiefstal gepleegd, dus krijgen ze ook beide dezelfde straf. Is dat rechtvaardig? Misschien. Maar de meeste van ons zullen er toch niet hetzelfde vinden als jij steelt om er rijker of beter van te worden, of dat je steelt om jouw kind in het leven te kunnen houden. Maar als je motieven gaat meenemen in je beoordeling, wordt het eigenlijk onmogelijk om iedereen op een eerlijke en zuivere manier te beoordelen. Want wij kunnen niet alle factoren op een goede manier meewegen. En we moeten ook oppassen dat we niet de fout maken dat wij denken dat wij niet zo zijn als anderen of nooit dat zouden doen wat anderen hebben gedaan. Want alleen al die gedachte is een oordeel op zichzelf. Maar het is ook een oordeel wat wij helemaal niet kunnen vellen. Je moet namelijk niet vergeten dat hoe wij naar iemand kijken of naar een situatie kijken, dat doen wij vanuit ons perspectief. En ons perspectief is weer gevormd door wat wij hebben meegemaakt. Onze opvoeding. De mensen die er voor ons waren. Een vader, een moeder, kinderen of vrienden of onderwijzers. Of juist het gemis daaraan. Maar ook de tijd waarin je leefde. De plaats waar je bent opgegroeid. De cultuur. Al die zaken en vele andere vormen ons. Dus we kunnen niet zomaar zeggen dat wij niet zouden doen wat iemand anders heeft gedaan. Als wij hetzelfde leven hadden geleefd als zij, misschien hadden wij dan ook diezelfde keuzes gemaakt. En dit is niet een excuus dat ze geen andere keuze hadden, maar wij kunnen niet zomaar bepalen of dat ons niet zou kunnen overkomen. En om het even iets concreter te maken en een simpel voorbeeld te geven. Als wij in Iran of Saoedi-Arabië waren geboren, zouden wij dan ook christen zijn? Of zouden we moslim zijn? En het juiste antwoord op die vraag is dat we dat niet weten. Want we zijn niet in die situatie opgegroeid. En we kunnen soms heel zeker van onze zaak lijken, maar ons toch behoorlijk vergissen. Denk maar aan Petrus. Het ene moment zegt hij nog tegen de Heer dat hij hem niet in de steek zal laten, hem niet zal verloochenen. En nog geen 24 uur later heeft hij hem 3 keer verloochend. Terwijl hij meende wat hij zei. Hij was overtuigd dat hij Jezus nooit in de steek zou laten. Kon hij zich niet voorstellen en toch gebeurde het. Dus er zijn zoveel redenen voor ons om af te zien van het oordeel. Af te zien van oordelen. En als Jezus geen enkele reden had opgegeven, maar alleen had gezegd, oordeel niet. Zou dat dan niet voldoende voor ons moeten zijn om ernaar te handelen? Als hij onze meester is. Als hij onze Heer is. Zelfs als wij niet begrijpen waarom hij iets van ons vraagt, dan nog mogen we dat doen in het vertrouwen dat hij weet wat het beste is. En ook het beste wil. Laten we daarom ook ingaan op Jezus' uitnodiging om van hem te leren, die hij deed in Matteüs 11, vers 28 tot en met 30. Komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En ge zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus nodigt ons uit om van hem te leren. Te leren hoe wij mogen leven. En hoe wij een goede houding kunnen aannemen ten opzichte van God, maar ook ten opzichte van onze naaste, van onze medemens. En dat is niet alleen goed voor anderen, dat wij leren om goed met hen om te gaan. Dat is ook goed voor onszelf, want dat brengt rust en vrede. Want als wij de wil van God doen, rust daar altijd zijn zegen op. En wij kunnen van Jezus leren door te kijken naar zijn onderwijs, maar ook naar zijn eigen leven. Want de Heer bracht altijd zelf in de praktijk wat hij aan anderen onderwees of aan opdrachten gaf. Zo zagen we ook bij de overspelige vrouw dat hij niet oordeelde. En een andere mooie geschiedenis waarin we van Jezus mogen leren, kunnen we samen opzoeken in Matteüs hoofdstuk 9. Matteüs hoofdstuk 9 vanaf vers 9. En vandaar, verder gaande, zag Jezus iemand bij de tolhuis zitten, Matteüs genaamd, en hij zeide tot hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het geschiedde, toen Jezus in het huis aanlag, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en lagen mede aan met Jezus en zijn discipelen. En toen de fariseeën dit zagen, zeiden zij tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Hij hoorde het en zeide, zij die gezond zijn, hebben geen genezer nodig, maar zij die ziek zijn. Gaat heen en leert wat het betekent. Barmhartigheid wil ik en geen offeranden. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Nou, de Heer liet mensen niet links liggen. En hij kreeg daar ook juist kritiek op. Dat hij tijd doorbracht met mensen die geen positieve reputatie hadden. Mensen die werden gezien als hoeren, tollenaars en zondaars. En die laatste term is vrij opmerkelijk, want ja, behoren wij niet allemaal tot de groep van zondaars? Maar Jezus ging met deze mensen om. En hoe zit dat bij ons? Hoe gaan wij met mensen om? Sowieso in het algemeen. Maar in het bijzonder ook met mensen die niet goed liggen in de maatschappij. Of erger nog, die door christenen als slecht en extra zondig worden gezien. Denk bijvoorbeeld aan de LHBT-gemeenschap. Hoe gaan wij met deze mensen om? Gaan wij met ze om zoals Jezus dat zou doen? En ik denk dat dat een goede vraag is die wij onszelf mogen stellen. Ook naar andere groepen mensen toe natuurlijk. Ga ik met mensen om zoals Jezus dat zou doen? En dat is iets waar ik mij persoonlijk in wil groeien, in verbeteren. Dat ik met mensen omga zoals Jezus dat zou doen. Zodat ze ook zijn liefde kunnen proeven, ook door mij heen. En daar wil ik aan werken, daar wil ik voor gaan. Want wij moeten dus ook niet de fout maken dat wij worden of zijn of blijven als die schriftgeleerden en fariseeën die met die overspelige vrouw naar Jezus kwamen. Want eigenlijk, bewust of onbewust, hadden ze het idee dat zij beter waren dan deze vrouw. En wij moeten echt beseffen dat wij niet beter zijn dan andere mensen. En ook niet minder slecht of minder erg. Want dan hebben we het niet goed begrepen. Wij zijn net zo afhankelijk van Gods genade als ieder andere mens. En als wij onszelf beter voelen dan anderen, of denken dat we minder slecht zijn, minder erg, dan zegt Jezus ook tegen ons: als jij zonder zonde bent, mag jij de eerste steen werpen. Kijk, en Jezus stond ook niet achter de slechte dingen die de mensen deden met wie hij omging. En hij staat trouwens ook niet achter onze ongerechtigheid. Toen hij de vrouw had vergeven, zei hij ook tegen haar: ga niet door met zondigen. Jezus weet hoe slecht de zonde is en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Alleen, zijn doel was niet om mensen te oordelen, maar om mensen te redden. En dat is de opdracht die hij aan zijn volgelingen heeft gegeven. Om het evangelie, het goede nieuws van en over Jezus aan alle mensen bekend te maken. Wij hoeven niemand te vertellen hoe slecht ze zijn of hoe boos God op ze is. Wij mogen mensen vertellen dat God van ze houdt. Los van hun tekortkomingen en hun fouten, net als bij ons. En dat zijn liefde zelfs zo groot is dat hij in zijn zoon mens werd om de gevolgen van onze schuld, onze fouten op zich te kunnen nemen en voor ons de straf te ondergaan. Zodat wij met hem weer verzoend zouden kunnen zijn en in een goede relatie met hem kunnen leven, wat hij altijd heeft gewild en nog steeds wil. En daardoor met een geweldige toekomst voor ogen mogen leven. En laten we daarom leren van Jezus, hoe hij met mensen omging. Liefdevol. Want dat is de manier waarop we mensen kunnen bereiken met dit nieuws. En niet door mensen te oordelen of te veroordelen. Dat is niet de opdracht, maar wel om mensen met het nieuws van Jezus te bereiken. Nou, het navolgen van Jezus is niet eenvoudig. Want de dingen die hij van ons vraagt, gaan dwars in tegen onze zondige natuur. Tegen dat in ons wat helemaal niets met God te maken wil hebben. En het gaat ook in tegen de manier van denken en doen die de wereld ons heeft geleerd en steeds weer meegeeft. Echter, het is mogelijk. Want als wij tot geloof komen en ook ons vertrouwen in Jezus stellen voor onze redding en daarom ook hem willen volgen, op dat moment krijgen wij een nieuwe positie. Want Johannes, hoofdstuk 1, vers 12, leert ons: doch allen die hem, Jezus, hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Dus als wij ons op Jezus vestigen en hem willen volgen, op dat moment worden wij door God als het ware geadopteerd en aangenomen als zijn zoon of dochter. We staan in een nieuwe en betere positie ten opzichte van God. We mogen vanuit de relatie met hem omgaan. Daarom mogen we ook in het gebed tot hem bidden als onze Vader. En Hij komt zelfs in ons wonen door de Heilige Geest. En de Heilige Geest kan ons van binnenuit veranderen. Als wij dat willen. Als wij ook verlangend zijn om daaraan mee te werken. Dan kan Hij het onderwijs van Jezus voor ons duidelijk maken. En Hij kan ons de kracht en de wil geven om het in de praktijk te brengen. En het mooiste, of niet het mooiste, maar één van zo'n mooi voorbeeld is Paulus. Die eerst bekend stond als Saulus. Ook hij was overtuigd van zijn zaak. Die volgelingen van Jezus, dat waren ketters, misleiders. En die moesten hard worden aangepakt, zodat ze met hun dwaling niet nog meer schade zouden aanrichten. En hij trok erop uit om volgelingen van Jezus gevangen te nemen. En als ze werden vermoord, dan stemde hij daar eigenlijk mee in. Hij was ook zeker van zijn zaak en hij hield van God. En toch zat hij er volkomen naast. Maar toen hij op weg was naar Damascus om nog meer volgelingen van Jezus aan te pakken, had hij zelf een ontmoeting met Jezus. En kwam hij erachter dat Jezus inderdaad de Zoon van God is. De speciale dienstknecht die redding mogelijk zou maken. En zijn leven veranderde helemaal. Maar ook bij hem was het een proces van vernieuwing van zijn denken, waardoor hij zelf kon gaan veranderen. En ook daar ging tijd overheen, maar het is gelukt. En zo kunnen we later lezen over zijn leven in Handelingen hoofdstuk 17, hoe hij nu bezig is met de opdracht van de Heer om het evangelie bekend te maken. En hij is nu in Athene en als hij door die stad rondloopt, dan staat er dat hij in zijn binnenste geprikkeld was door de Heilige Geest. Ik denk dat je ook kunt lezen dat hij zich irriteerde en ergerde aan al de afgoderij die daar plaatsvond. Maar Paulus had geleerd dat het niet aan hem was en niet aan ons om te oordelen. En toen hij de mensen toesprak, ging hij dus ook niet even duidelijk zijn mening geven en zijn afkeur laten blijken. Hij begon niet te zeggen hoe slecht ze wel niet bezig waren, maar hij ontmoette hen in hun wereld. Zijn oude methode liet hij los en hij ging doen wat Jezus had gezegd. En hij benaderde het positief, namelijk dat zij ontzag hadden voor God of godheden. En zo kwam hij op het altaar wat ze daar hadden voor de onbekende God. Dat gebruikte hij, hun toewijding, om ze te vertellen over de enige levende God en over zijn Zoon Jezus Christus, die God aan ons bekend heeft gemaakt, maar ook de mogelijkheid heeft gecreëerd dat wij weer in een goede relatie met God kunnen staan. Dus hij ging niet meer oordelen met negatieve gevolgen, maar hij ging doen wat Jezus had gezegd, het evangelie vertellen. En zo kunnen wij, net als Paulus, ook mensen bereiken door te doen wat Jezus heeft gezegd. En door te leren van zijn voorbeeld. Door mensen lief te hebben. In woord en in daad. Niet door ze af te breken. Laten we daar niet meer onze tijd of energie in stoppen. Maar laten we ons inzetten voor die grote opdracht. Om mensen te bereiken. Want daarvoor is Jezus gekomen. Om mensen te redden. Omdat hij ze lief heeft. Net zoals dat bij ons het geval is. Amen.